Goedemorgen. Wat is het heerlijk om zo deze liederen met elkaar te zingen, vindt u niet? En een van de grote geheimen van het christelijk leven is dat wij als priesters, dat zijn dingen die heel veel mensen niet weten, eigenlijk geroepen zijn om de hele week bezig te zijn met de Heer Jezus op bepaalde momenten van de dag. En dat op de eerste dag van de week als een offer, als een lofoffer te brengen aan de Vader. Een tijdje geleden heb ik dat ontdekt uit het boek Leviticus. Ik heb daar ook wel eens over onderwijs gegeven hier. Dat wij dat wat wij ontvangen hebben, dat wat we verzameld hebben, dat wat de priester met het offerdier deed, zijn stukken verdelen en wassen, dat staat symbool voor onze verantwoordelijkheid om met de Heer Jezus bezig te zijn. En als je op de eerste dag van de week dan helemaal niets hebt, dan kun je ook niet echt vanuit een vol hart dat naar de Vader brengen. En het is natuurlijk niet zo dat wij in onze drukke levens de hele week daarmee bezig kunnen zijn, maar toch, als er momenten zijn dat je de Bijbel pakt en iets geweldigs mag zien van onze Heer Jezus, dan mag je dat op de eerste dag van de week in je hart, jubelend in uw harten, zegt de Paulus, mag je dat zo in aanbidding naar God brengen. En dat is voor hem vreugde, dat is voor hem brood. Want het brood van God is uit de hemel gedaald, onze Heer Jezus. Nou, dat was even een korte inleiding. We gaan lezen met elkaar uit 1 Johannes 3. We gaan nadenken over een bemoedigend thema. Het is dus niet bedoeld als een oproep om je vanmorgen heel schuldig te voelen. Nee, vanmorgen wil ik u en mezelf ook bemoedigen met dit stukje uit 1 Johannes hoofdstuk 3. Vanaf vers 13 tot en met 24. En ik lees uit mijn traditionele telosvertaling. En het is een geweldige bemoediging om dit gedeelte met elkaar te overdenken. Johannes heeft daarnet over Kaïn gesproken in vers 12. En dan gaat hij verder in vers 13. Verwondert u niet, broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij uit de dood zijn overgegaan in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoordenaar. En u weet dat geen mensenmoordenaar eeuwig leven in zichzelf of in zich heeft wonen. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd, en wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. Wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem sluit, hoe blijft de liefde van God in hem? Kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. En hieraan zullen wij weten dat we uit de waarheid zijn en ons hart overtuigen tegenover hem, dat als ons hart ons veroordeelt, God groter is dan ons hart en alles weet. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid jegens God, en wat wij ook bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden bewaren en doen wat voor hem wel behagelijk is. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden bewaart, blijft in hem en hij in hem. En hieraan weten wij dat hij in ons blijft aan de geest die hij ons gegeven heeft. Tot zover. Gisteren hadden wij een themadag in Eibergen. Weet iemand waar dat ligt? Ja, dat is snel. Tegen de grens van Duitsland. En we hebben daar met elkaar nagedacht over de heerlijkheid van God. De heerlijkheid, zijn voortreffelijkheden. En de heerlijkheid van God is de manifestatie van zijn karakter, van zijn wezen. En in de gemeente vinden wij die heerlijkheid, die voortreffelijke eigenschappen van God, eigenlijk volkomen openbaar geworden. En alles staat of valt met ons zicht op die heerlijkheid, op de roeping van de gemeente. Wat is nou precies de gemeente? En sinds 7 oktober is het ook weer duidelijk geworden, helaas, dat zoveel christenen niet dat zicht hebben. Ze spreken over Israël, onze grote broer en dat soort zaken. En we hebben uiteraard een liefde voor dat volk, maar wij hebben een verbintenis met de broeders en zusters in Israël, maar ook in Palestina, onder Arabieren. De gemeente is namelijk het lichaam van Christus, bestaande uit alle mensen die de Heer Jezus hebben aangenomen als hun heiland, als hun verlosser. Of het nou een Jood is, of het nou een Arabier is, dat is vanaf dat moment onze broeder of zuster geworden. Ja, toch? En daar hebben wij een nauwere band mee dan met het natuurlijke volk Israël. En Paulus bidt voor die Joden dat ze tot geloof mochten komen. Hij wilde zijn leven zelfs afleggen. Dat kun je in Handelingen lezen. Ik acht mijn leven niet als kostbaar voor mezelf. Hij moest naar Jeruzalem. Hij wilde ze over de Heer Jezus vertellen. Nou, wat is de gemeente? De gemeente is God die woont in de geest op aarde in jou en in mij. Wij zijn een tempel van de Heilige Geest. God kan wonen in ons omdat in ons geen ongerechtigheid meer is. Omdat het bloed van de Heer Jezus Christus onze zonden heeft weggenomen. Bijzonder, hè? Er zijn wel allerlei praktische dingen die nog niet zo deugen aan ons. Sommige mensen weten niet waar Eierbergen ligt, bijvoorbeeld. Maar, Theo zit goed. De Heere God woont in de gemeente en wij zijn met zijn Zoon verbonden in de hemel. God woont op aarde en wij zijn in de hemel verbonden met een mens. Christus Jezus, dat is de gemeente. En wij zijn door zijn genade geroepen uit deze wereld, getrokken uit deze boze eeuw, zegt Galaten 1. En wij zijn verbonden, wij zijn één gemaakt met de Heer Jezus. Nou, misschien moet u hier even naar Efeze 1, voordat we naar dit stukje gaan, om even dit fundament neer te leggen voor u. Ik heb het gisteren ook gelezen, Efeze 1, vers 22 en 23. Dat is een verbluffend resultaat van het werk van de Heer Jezus op het kruis. Verbluffend. De meeste christenen weten dat ze behouden zijn, maar niet wat hier staat. In Efeze 1, vers 22, daar staat: Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen, de Heer Jezus. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan staat erachter: En hem als hoofd boven alles gegeven aan de gemeente. In plaats van de gemeente is aan hem gegeven, zou je zeggen. Dat staat er niet. Hij is als de Heer over alles gegeven aan jullie. Christengemeente Zeewolde. Dus hij het hoofd, jullie het lichaam. Ik ook natuurlijk. Hij heeft de macht over alles. En hij is jouw hoofd. Dus alle zorgen en problemen die we hebben worden eigenlijk ineens heel klein. Want hij heeft alle macht en hij is gegeven aan jullie. En dan staat erachter, vers 23, de gemeente die zijn lichaam is, de volheid van hem, de volheid van hem. De gemeente vult Christus aan. Hij is natuurlijk uniek. Hij is, wat je net terecht zei, zonder zonde. Maar in de hemel is hij hoofd en al zijn leden, of ze nou Arabieren zijn, of Jood zijn, of iemand uit Nederland, die zijn zijn volheid. In hen wordt Christus gezien. Straks in volmaaktheid, nu al, als het goed is, een klein beetje in onze levens. En onze roeping is om te schijnen als lichten in deze wereld. Nou, nu gaan we naar 1 Johannes, want wat is nou de allerhoogste zegen die we ontvangen hebben? Het allerdiepste wat geopenbaard is, dat is het eeuwige leven. En het eeuwige leven, dat vindt u in hoofdstuk 1, mag u even naartoe. Dus we zijn het lichaam van Christus. God heeft ons aan zijn zoon verbonden, maar wij hebben ook het eeuwige leven in ons ontvangen. En dat vindt u in hoofdstuk 1, vers 1, wat wij van het begin... Dat is heel belangrijk voor Johannes om dat iedere keer te herhalen. Wat van het begin af was. Want er kwamen dwaalgeesten, die zijn er vandaag ook. En die zeggen tegen jou, tegen u, ja, maar jij hebt nog niet de volle zegen. Je moet nog de handoplegging, je moet nog de doop met de geest, je moet nog dit, je moet nog dat. Hè, je moet nog weten of je uitverkoren bent. Er moet nog iets gebeuren aan jou voordat jij de volle zegen kunt kennen van de heerlijkheid van God. En dan zegt Johannes, nee, het is van het begin af al dat je het leven hebt. Maar lees even verder. Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben, betreffen het woord van het leven. En het leven is geopenbaard. En we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons is geopenbaard. Wat is het eeuwige leven? Het leven is de Heer Jezus. Hij was bij de Vader, hij is van de Vader uitgegaan. En de apostelen, de discipelen van de Heer Jezus, die hebben met hem geleefd, hebben hem gezien, die hebben hem aangeraakt. En ze waren verwonderd en verbaasd. Dat was een totaal ander leven dan dat zij gewend waren. En Petrus zegt gelijk in Lucas hoofdstuk 5, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat leven was bij de Vader. En let op, het is geopenbaard wanneer toen hij geboren werd, toen hij geleefd heeft. Voordat de Heer Jezus was, was het leven onbekend. Dat moet u wel even goed onthouden. Niemand in het Oude Testament kende het leven. Ze kenden een onderdeel van de heerlijkheid van God. Zijn majesteit, zijn goddelijkheid, zijn heiligheid, maar niet het leven. Want het leven werd pas geopenbaard toen de Heer Jezus werd geboren. En dan gaan we even naar hoofdstuk 5 skippen. Kijk maar mee, hoofdstuk 5 vers 12. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Zie je dat? Er staat niet wie in Jezus gelooft of zo. Maar wie de zoon heeft, de zoon van de Vader, wie hem heeft, als je gelooft in de Heer Jezus, heb je de zoon. Dan heb je het leven. Maar wat staat erachter? Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Als u gelooft in de Heer Jezus Christus, dan heeft u een heel bijzonder voorrecht, een gigantische zegen, dat is het eeuwige leven. Als je niet in de Heer Jezus gelooft, heb je geen deel aan het leven. Dan heb je nog het leven van Adam, de eerste mens. Maar het leven van de zoon is het leven van de tweede mens. Nou, wat is dat leven nou precies? Dat zijn twee dingen. Het eerste is, het is een beginsel in mij, een kracht, licht, waarheid en liefde. Ja, dat is het leven als een beginsel. Het tweede is, het is ook de sfeer waarin ik leef. Namelijk het kennen van de Vader en de Zoon. Je kunt zeggen, het leven van een kat is het eerste. Maar hebben jullie een kat of niet? Hond?
Ja.
Ah, hoe heet die?
Pippi.
Pippi. Wat doet die zoal, die hond? Blaffen? Kijk. Nou, dat is dus typisch voor een hond, hè? Een hondenleven is dat. Hij gaat niet miauwen, toch, die hond van jou? Nee. Zo hebben wij het leven van God, de Zoon. Maar er is ook nog zoiets als een boerenleven, een stadsleven, een studentenleven. Dat is de sfeer van leven. En wij hebben het eeuwige leven dat zij u kennen, de Vader. Wij hebben een sfeer van gemeenschap met God de Vader. En Johannes 1 vers 5 zegt, dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben, dat God is licht en hem is in het geheel geen duisternis. Dus als het leven in ons is, dan hebben wij een afkeer van de duisternis. Dat kan niet anders. Anders is het leven niet in jou. Ten tweede, als het leven in ons is, hebben wij de volkomen verzekering van de liefde van God. Want wij zijn in de sfeer van het huis van de Vader gekomen. De acceptatie in de Zoon. Ja? God is liefde, dat is het tweede. Nou, wat zijn nou kenmerken van dat leven? Laten we eventjes twee dingen, we gaan eerst weer even naar hoofdstuk 1. Het is een klein briefje, dus u bent er zo. Hoofdstuk 1, vers 7. Dat is het eerste kenmerk van dat leven, van een gelovige. Daar staat, als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. Zie je dat? Dus als je dat leven hebt, dan wandel je in het licht. Ik wil niet zeggen dat je foutloos leeft, maar je wandelt in het licht. En zijn bloed reinigt van alle zonden. Als we een fout maken, mogen we dat belijden, vers 9. Maar het leven uit zich in het wandelen in het licht. Geen leugens, geen dubbele bodems, geen nep. Maar gewoon waarheid, gerechtigheid, trouw. Dat hoort bij het leven, dat kan niet anders. Nou, het tweede vindt u in hoofdstuk 4, vers 7, geliefden laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren. Dus dat is het tweede. Licht en liefde zijn allebei componenten van dat leven. Nou, voordat ik naar hoofdstuk 3 ga, wil ik even iets duidelijk maken. Wat is het doel van Johannes? Het doel is om een verschil aan te tonen tussen de misleiders in de gemeente en de gelovigen die horen bij de Heer Jezus. Want de misleiders die zeiden, je moet een diepere ervaring hebben. Gnostiek was dat vroeger. Vandaag heeft het allerlei andere namen. Je moet een extra stap zetten in je geloof. Er moet iets gebeuren voordat jij mag weten dat je onder Gods volledige acceptatie bent. Zijn zegen. En dan zegt Johannes, nee. Die mensen hebben de broeders niet lief en ze wandelen ook niet in het licht. Want ze willen jou beroven van de vrijheid in de Heer Jezus. Snap je? Nou, die misleiders noemt hij in hoofdstuk 2, vers 26, maar ook in hoofdstuk 3, vers 7... Kinderen, laat niemand u misleiden. Zie je dat? En als u nog, als het ware, in een soort leugen zit van ik moet nog iets extra's ervaren om tot het leven te komen. Dan zegt Johannes, nee, het is van het begin af al jouw deel. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Hoofdstuk 2, vers 24. Laat van het, wat van het begin af was, in u blijven. Nou, dan zegt hij in vers 10 van hoofdstuk 3 dat er twee soorten kinderen zijn. De misleiders, de kinderen van de duivel, en de kinderen van God. Lees maar mee. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar. Ieder die de gerechtigheid niet doet, is niet uit God. En wie zijn broeder niet lief heeft, licht en liefde. Maar in de tijd van Johannes waren die misleiders heel subtiel binnengeslopen. Ze deden zich wel voor als dienaars van de gerechtigheid. Maar hoe wist Johannes nou dat ze de gerechtigheid niet deden? Nou, omdat ze de broeders en zusters wilden beroven van hun zekerheid in God de Vader. Ze hadden dus ook de broeders niet echt lief en de zusters. En iedereen die vandaag jou wil trekken achter zijn eigen visie aan en jou wil wijsmaken dat er nog iets extra nodig is voor de zegen van God, die is een misleider. Want je hebt in Christus het leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, het volle leven. En dan zegt Johannes, maar let op, misschien ervaar je dat niet altijd. Maar jij hebt het leven. En als je het leven hebt, en dat is het punt van Johannes, dan hou je zijn geboden en heb je de broeders lief. Hij gaat er niet vanuit dat er ook fouten zijn, die zijn er. Maar hij noemt het wezen op van de mensen die het leven kennen. En in vers 18 zegt hij: kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord, alleen zoals de misleiders doen, want ze praten wel mooi, maar als het erop aankomt, hebben ze de broeders niet echt lief. Lees u maar even mee in vers 18. Kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar in daad en in waarheid. Dat is een heel belangrijk woord. Want ongelovigen hebben elkaar ook lief. En doen ook heel veel dingen voor elkaar. Maar hier, voor de christenen geldt, in waarheid. En in waarheid betekent dat wij de zonde in de ander niet kunnen liefhebben. We kunnen niet zeggen, nou, je bent een broeder of een zusje, je behoort bij de gemeente, maar je doet allerlei dingen die niet volgens Gods woord zijn. Nou, laat maar zitten. De liefde bedekt alles. Nee, nee. In waarheid liefhebben betekent dat je je broeder en je zuster vanwege de liefde ook wijst op de dingen die niet oké zijn. Maar hoe doe je dat? Dat is best ingewikkeld. In 1 Korinthe 13 staat in vers 4 tot en met vers 7 een beschrijving van de liefde zoals die onder ons zou moeten zijn. Ik lees het even voor. De liefde is geduldig of langmoedig. Dat is het eerste. Gisteren was er een mevrouw, die was daar net tot bekering gekomen. En haar vriendin zei tegen mij, ja, ze heeft nog een paar dingetjes. Ik ga niet zeggen wat het is. Wat moet ik er nou mee? Ik zeg, nou, rustig aan. Ze is nog maar net tot bekering gekomen, hè? De liefde is geduldig. Je hoeft niet gelijk van een ander te verwachten dat hij helemaal alles begrijpt. De Heer Jezus was geduldig met zijn discipelen, toch? Nou, de liefde is goede tieren, goedheid betekent dat. En niet jaloers. De liefde is niet opgeblazen, ze praalt niet. Ze is niet met zichzelf behept. De liefde onderling betekent dat ik niet op de eerste plaats hoeft te komen. Ik hoef niet in de belangstelling te staan. De liefde handelt ook niet onwelvoegelijk. Het is niet lomp. Zoekt niet haar eigen belang. Belangrijk, hè? Soms kun je mensen lief hebben, maar er zit er toch een motief achter van je eigen belang. Daar word ik er toch weer even beter van. Dat is bij de Heer Jezus niet zo. Ze wordt ook niet verbitterd. De liefde wordt niet verbitterd. Als iemand wat tegen mij heeft, en ik heb de afgelopen paar weken dat nog weer meegemaakt. Als je dit werk doet, krijg ik best wel veel tegenstand. En soms is het terecht, en soms niet. Maar ik word niet verbitterd. De liefde wordt niet verbitterd. Je onthoudt niet alles wat die mensen tegen jou gedaan hebben. En als je iemand nu weer tegenkomt, denk je, oei, daar heb je hem weer. Nee, want dat is je eigen belang. De liefde rekent het kwade dus niet toe, ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Zie je dat? De liefde, het leven dat uit God is, verblijdt zich niet over de zonde. Dat kan toch niet? Er was gisteren een echtpaar, zei, ja, of dat was van de week, ja, onze nicht die is lesbisch, die gaat trouwen met een vrouw, maar we zijn uitgenodigd op de bruiloft. Wat moeten we nou doen? Moeten we nou wel gaan of moeten we nou niet gaan? Moeilijk, hè? Soms is het wijs om te gaan, soms is het wijs om niet te gaan. Maar de liefde verblijdt zich niet met de ongerechtigheid. Dus die mensen zeiden ook tegen mij, we kunnen niet heel blij zijn voor hen. Nee, logisch. Maar de liefde verblijdt zich met de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij en alles verduurt zij. Nou, de Heer Jezus heeft dat ons voorgedaan. Vers 16 van het stukje wat ik net gelezen heb, zegt: hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. Nou, dan komt het moeilijkste vers uit de Bijbel, wat mij betreft. Ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. Zo, hallo. Dat is de liefde. Ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. En Johannes die schrikt daar zelf bijna van. En die gaat dan gelijk in vers 17 zeggen, ja, oké, ik noem even een voorbeeld. Als ga je denken, ik moet gelijk sterven voor die ander. Wie nu aards goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden en zijn hart voor hem sluit. Hoe blijft de liefde van God in hem? Dat kan toch niet? Als je de zoon kent, heb je het leven. Maar het leven zal nooit een broeder of zuster in de kou laten staan. Het kan ook niet bestaan dat de mensen eenzaam zijn in de gemeente. Dat kan toch niet, maar toch gebeurt het. Ik was ooit eens in een gemeente en er was een zuster van, ik denk, bijna 80. Dus ik liep erheen en ik zeg, hoe is het met u? Slecht. Oh. Nooit bezoekt iemand mij, zegt ze. Nou, die gemeente was echt groot. Dus ik schrok daar wel een beetje van. Hebben wij wel oog voor de eenzamen onder ons? De alleenstaande mensen, de ouderen, ja? De liefde. Als die dat ziet, en ik let even op wat er staat in vers 17. Wie nu aardse goederen heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden. Het gaat er niet om dat die ander hulp vraagt, maar wij zien het. Wij horen dat op te merken. En Johannes zegt, dat is een consequentie van het eeuwige leven. We moeten dat leren zien, oog voor elkaar. Ja? Maar nou komt het mooiste van vanmorgen. Het heeft mij gigantisch bemoedigd. Vers 19. Hieraan zullen wij weten dat wij uit de waarheid zijn en ons hart overtuigen tegenover hem. Let op, als ons hart ons veroordeelt, dat betekent op het moment dat u nu denkt van, oh maar jongens, dat doe ik helemaal niet. Ik heb helemaal nog niet lief zoals de Heer Jezus. En hij heeft zijn leven voor mij overgegeven. Maar ik geef mijn leven helemaal niet over voor Theo Koppers. Bijvoorbeeld. Een aardige kerel, maar... Nee, maar dat is toch zo? Wij veroordelen onszelf dan. Want we denken, dat is een veel te hoge norm. En dan zegt Johannes als een bemoediging, en dat wil ik u ook vanmorgen meegeven. Dan zegt hij, kijk maar mee. Vers 20, God is groter dan ons hart. Hij weet alles. God weet wel dat jij dat verlangen hebt, want het leven is in jou. God weet ook wel dat er sommige dingen tekortschieten. Dat weet hij wel. De Heer Jezus zegt tegen Petrus, houd je van mij. En Petrus, elke keer zegt hij, nou ja, ik heb u lief. Hij durft niet dat niveau van agape aan te tikken. Als de Heer Jezus zegt, hè, Petrus, heb je mij lief, agape. Peter zegt, ja, ik ben zo in de fout gegaan. Ik zeg maar gewoon dat ik hem wel aardig vind. Ik hou van u. En op het laatst zegt de Heer Jezus, Petrus, hou je van mij. En dan zegt hij, u weet alles. U weet het. De Heere God weet dat wij dat verlangen hebben. De Heere God weet wat ons hart is. Dus je hoeft jezelf niet te veroordelen dat het allemaal nog niet op het topniveau is. Maar God ziet harten aan. Dat is mooi, hè? En in de liefde is het ook zo dat je wijs moet zijn. Je kunt niet je hele leven, als het ware, zo indelen dat je zelf helemaal eraan onderdoor gaat. Fysiek of mentaal, dat is ook een moeilijke kwestie. Maar God ziet je hart, hij weet het. En wat zegt dat volgende vers dan? Kijk maar. Vers 21, en als ons geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, dus als we dus uiteindelijk weten, oh hij weet alle dingen, ik hoef mezelf niet te veroordelen. Het is oké. Het leven is in mij. Het openbaart zich al hier in Zeewolde in de liefde onderling. Kan beter, tuurlijk kan altijd beter. Maar je hart hoef je niet meer te veroordelen. Dan heb je vrijmoedigheid, zie, dat staat erachter, vers 21. Als je hart je veroordeelt, heb je geen vrijmoedigheid jegens God. Dan ben je met jezelf bezig. Het deugt niet, het klopt niet, ik moet nog veel meer dit en dat. Maar stop met veroordelen en zeg, oh, maar wacht, de Heere God weet, hij kent mijn hart. Hij ziet wat ik wil, hij ziet wat ik doe, hij kent mijn gebeden, hij kent mijn verlangens, hij kent mijn strijd. Petrus, weid mijn schapen. Zegt hij dan. De zwakke Petrus, die zegt, u weet alle dingen. Zo is God. En als jouw hart je niet veroordeelt, dan heb je vrijmoedigheid jegens God. Dan mag je een open omgang met hem hebben. En wat staat er dan achter? Kijk maar mee. En wat wij ook bidden, wij ontvangen dat van hem. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat als ons hart ons niet veroordeelt en wij weten dat hij ons kent, dan gaan wij andere gebeden bidden. Wat voor gebeden zijn dat dan? Dat zijn gebeden die beginnen met uw naam worden geheiligd. Vader, u weet wat ik wil, u weet mijn tekortkomingen, maar wilt u me alsjeblieft meer zicht geven op uw heiligheid, op uw zoon, op alles wat u mij gegeven heeft, opdat ik ook meer dat leven mag uitleven. En hij geeft het, hij gaat het geven. Staat erachter. Wat wij ook bidden, ontvangen wij van hem. Waarom? Omdat we zijn geboden bewaren. En Johannes bedoelt daarmee, dat is niet helemaal perfect hier in de christelijke gemeente Zeewolde, maar het is wel in wezen aanwezig. Toch? Of is uw hart u ook aan het veroordelen nu? Nou. Het is lastig om het evenwicht te hebben tussen verantwoordelijkheid. Heb elkaar vurig lief, zegt Petrus. En aan de andere kant genade. We houden zijn geboden al. We hebben de broeders al lief. Dat is ook waar. Wat zijn die geboden dan? Vers 23, dat zijn twee dingen. Dit is zijn gebod. En dat is ook weer zo mooi. Want dit is typisch voor christenen. Er staat niet, dit is zijn gebod dat we elkaar lief hebben. Maar dit is zijn gebod dat wij geloven in de naam van zijn zoon. Dat is het ene. En het tweede is, elkaar lief hebben zoals hij ons een gebod heeft gegeven. Dus Johannes bekijkt de zaak vanuit het wezen, het kenmerk van het eeuwige leven. Hij zegt niet, jullie moeten elkaar lief hebben. Hij zegt, jullie hebben elkaar al lief. Hij zegt als het ware, sneeuw is wit. Water is nat. De gemeente heeft elkaar lief, punt. Waarom? Om je te bemoedigen tegenover de misleiders die zeggen, ja, maar het klopt nog niet, het deugt nog niet, je moet nog een stap zetten, je moet nog dit, je moet nog dat, doop met de geest, weet ik veel allemaal. En dan zegt Johannes, nee, veroordeel nou niet jezelf, kijk nou naar wat er in je is, het eeuwige leven, en dat uit zich al in de christelijke gemeente Zeewolde. Het is er al, het kan allemaal nog veel beter, weten we allemaal wel. Maar deze preek is tot bemoediging voor 2024. Het leven is geopenbaard. Van het begin af aan heeft u het eeuwige leven. Er is al liefde onderling, toch of niet? En als er mensen eenzaam zijn hier, dan moeten we dat leren zien. Moeten we opmerken. En daarmee aan de gang gaan. Want wij geloven in de naam van zijn zoon, alles waar hij voor staat. En we hebben elkaar lief zoals hij een gebod gegeven heeft. Hieraan zullen alle weten dat jullie mijn discipelen zijn. Als u elkaar lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Johannes 13 is dat. En dan zegt hij in vers 24, en wie zijn geboden bewaart, blijft in hem. Zie je dat? Waarom zegt Johannes dat? Nogmaals, voor de derde keer, omdat de misleiders zijn geboden niet houden. Zij willen namelijk de broeders en zusters in een val laten lopen. Ze hebben geen echte liefde voor jou. Ze hebben alleen maar liefde voor hun eigen beweging, voor zichzelf. Ze willen de mensen achter zichzelf aantrekken. En dan zegt Johannes, als een bemoediging voor jullie, voor ons, wie zijn geboden bewaart, blijft in hem. En dan moet je niet gaan denken, ja, maar dat doe ik nog helemaal niet volmaakt. Daar gaat het helemaal niet om hier. Het gaat erom dat de kenmerken van het leven openbaar worden. Het verlangen om de Heer Jezus te dienen. Nou, hebben jullie dat verlangen? Nou, dan is het toch oké. Dat leven is er dan toch? Dat komt niet uit jezelf. Dat komt, vers 24, door de geest die hij ons gegeven heeft. Zie je dat? Hieraan weten wij dat hij in ons blijft. Hieraan weten wij dat wij anders zijn dan de kinderen van de duivel, de misleiders onder ons. Die zijn er, ik ga nu geen voorbeelden noemen. Ik heb op mijn website talloze voorbeelden daarover geschreven. Maar hieraan weten wij dat wij in hem blijven. Aan zijn geest. Het is een totaal andere invalshoek dan wandel door de geest enzovoort. Dat is een opdracht. Hier is het een zekerheid. Nou, broeders en zusters, lieve mensen, geliefden. Laat dit voor 2024 en ook voor de komende tijd een bemoediging voor jullie zijn. Dat je hart je niet hoeft te veroordelen, dat de lat niet te hoog ligt, maar dat God het hart kent. Hij weet het. En op die wijze hebben wij vrijmoedigheid met elkaar om tot hem te gaan en te bidden. Vader in de hemel, wilt u die liefde die in ons is nog groter laten worden? Wilt u die zorg voor elkaar nog duidelijker laten zijn? Wilt u dat licht wat in ons is nog helder laten schijnen? En dat zullen we van hem ontvangen, want hij heeft die zelf beloofd. Het staat op, zwart op wit in het woord van God. En ik hoop dat ook, ik weet hoe moeilijk het is, maar dat het nieuwe jaar wat straks komt, als de Heer nog niet gekomen is, een jaar zal zijn waarin je vrijmoedigheid mag hebben samen als gemeente. Om tot God te blijven gaan, totdat hij komt. En zonder dat je hart jou veroordeelt. Want veroordeling is dood in de pot. Altijd. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Halleluja. Amen. Mag ik even kort danken? Vader, wat bent u goed. U heeft ons het leven gegeven. Een nieuwe schepping in uw Zoon, met nieuwe verlangens, met ook een nieuwe leefomgeving. U kennen, Vader, en zoveel broeders en zusters die aan ons verbonden zijn, leden van elkaar. Heer, we zijn maar zwakke mensen, we kunnen niet dat doen wat soms in onze eigen verlangens ligt. De lat ligt soms heel hoog. Maar we mochten vanmorgen uit uw woord lezen dat u ons kent. U kent ons hart. U weet alles. U weet onze strijd. U kent ons falen, maar u kent ook ons verlangen. En daarom mogen we vrijmoedigheid hebben. En weten dat ons hart ons niet hoeft te veroordelen. U bent zo'n goede, grote, machtige God. En u vraagt niets van ons wat boven ons vermogen ligt. Want u heeft ons in uw Zoon gezegend. Met het eeuwige leven. Door de Heilige Geest die in ons is. Dank u wel daarvoor in Jezus' naam. Amen.